Voorzichtig of risico's nemen?
Risico's.
Financiële rust of financiële groei?
Rust.
Uurtje factuurtje of vaste prijzen?
Vaste prijzen.
1 grote vermogende klant of 10 kleine klanten?
10 kleine klanten.
En aflossen of investeren?
Aflossen.
Dit is Papers en Pegels, de podcast waarin ik elke aflevering een ondernemer het vuur aan de schenen leg met pittige vragen. Papers en Pegels, Papers en Pegels, Papers en Pegels, Papers en Pegels.
Je luistert naar Papers en Pegels. Mijn naam is Jos Verwerda. Ik ben een van de oprichters van Bunny. En elke aflevering interview ik een ondernemer en stel ik halverwege dat gesprek een aantal pittige vragen. En vandaag doe ik dat met Daniel Bos. Welkom, Daniel.
Dankjewel.
Jij bent financieel planner en hypothecair planner.
Ja.
Toch?
Certificeerd hypothecair planner, klopt.
Eigenaar van Damava, zeg ik het goed? Financiële Damava. Diensten. Damava. Uh-huh. Wat was jouw grootste of jouw laatste impulsaankoop? Of investering waar je spijt van hebt?
Ik heb ooit een keer een robotstofzuiger gekocht.
En niet bevallen?
Ja, zeg maar niet tegen mijn vrouw, maar die staat nu op zolder stoftappen.
Ik vind robotstofzuigers nou echt perfect.
Ja, dat dacht ik ook. Dat de hond van alles ervoor ging gooien en kinderen speelgoed. En ja, dan denk je van laat maar zitten, breng het me boven.
Ja. Heb je vaak dat je grote aankopen doet waar je achteraf spijt van hebt?
Nee.
Oké. Okay.
Nee, ik denk altijd wel 16 keer na en dan uiteindelijk doe ik het dan toch meestal. Maar daar heb ik er geen spijt van.
En zakelijk wel eens een hele slechte investering gedaan?
Nee. Ah. Nee, eigenlijk niet.
Het zou ook wel zijn als je als financieel planner... Ik deed een heel bekend clipje van... het is een slecht verhaal dit, maar het komt me nu ineens te binnen. Mm-hmm. Van een tv-programma over mensen die in de schulden zitten. En dan, volgens mij is dat op RTL. En dan is die presentatrice is dan alle schulden van dat gezin aan het opsommen. En dan zegt ze aan het einde... Henk, jij bent belastingadviseur.
Ja, die ken ik wel.
Toch?
Ja, dat ja.
Ze zeggen ook bij de loodgieter lekt de kraan, maar bij jou is dat niet zo.
Nou wil ik niet zeggen dat ik het perfect voor elkaar heb, maar ik denk wel, denk ik meer dan gemiddeld na dan wat een gemiddelde consument doet over dat soort aankopen.
Ja, en denk je dat mensen over het algemeen makkelijk, zie je vaak dat mensen te makkelijk grote aankopen doen?
Ja, met huizen. Zonder voorbouw bieden. Bouwtechnische keuring hoeft niet. Taxatie zo goedkoop mogelijk. En dan kopen ze een huis van 9 ton. Dat zijn wel dingen waar ik mij vaak over verwonder en verbaas.
Ja.
Maar ja, aan de andere kant, dan gaat het vaak ook nog goed. En dan denk je bij jezelf, stiekem hoop je dat het een keer misgaat. Dat mensen een keer luisteren.
Ja.
Maar aan de andere kant is het natuurlijk ook gewoon goed dat het wel goed gaat.
Tuurlijk. Ja, nee, je hebt natuurlijk het liefst dat het goed gaat. Maar dat is dan eigenlijk meer geluk dan wijsheid, zeg je.
Ja, dat denk ik wel.
Ja.
Dat denk ik wel.
En toevallig een vriendin van me heeft net een huis gekocht. En volgens mij was er een soort van schimmelsituatie in de kelder. Waar ze dan eigenlijk liever geen bouwtechnische keuring. Want ja, het is best wel lastig om een huis te kopen. Dus dan doe je toch sneller een bod. En dan denk je van, nou, zien we dan wel weer. Mm-hmm. Maar jij zou zeggen, als hypothecair planner, doe toch die bouwtechnische keuring.
Ja, natuurlijk.
Ja?
Tuurlijk, ik bedoel, als we een auto kopen, willen we ook allemaal garantie. En dan moet het allemaal alles voldoen. En dan hebben we het over een gemiddeld gezien al 10, 20 keer minder dan wanneer je een huis koopt.
Ja, maar als je een huis koopt, zijn er nog 10, als het niet meer, anderen die dat huis ook willen hebben. Die allemaal bieden en misschien zeggen, ik heb het geld al klaar liggen. En...
Ja, ik denk in de regel dat heel veel mensen ook gewoon niet weten waar ze het moeten zoeken op dit moment. En dan van complete gekte maar denken van, ik gooi er alles maar tegenaan wat ik heb. Ik denk ook echt, als je in die transacties gaat kijken van wat het verschil is tussen een eerste en een tweede bod. Er zit niet altijd heel veel tussen, maar soms in de praktijk zie ik wel de bedragen tussen zitten dat ik denk, nou, dat is gewoon eventjes een tweedehands auto weggegooid.
Ja, hè?
En dat is wel de gekte waar we nu in leven. En 10 jaar geleden kon je dat helemaal niet voorstellen. Er zaten we al te zweten als iemand 5000 euro te veel betaalde. Dat ze zeiden van, oh, waar gaat die markt naartoe? Waar gaat het nog wel goed? Ja, nu kijken we niet meer op of ja, voor van een ton meer of minder.
Nee, het gaat echt, niet erg. Het is echt absurd nu.
Ja. Ja, en ik verwacht ook niet dat het snel minder gaat worden.
Ik vind het ook altijd, maar ik weet niet hoe jij dat ziet, maar dat ik wil nu niet alle makelaars boos maken, maar het hangt toch altijd ook wel een soort zweem van... mystiek of bijna een soort van... het is een beetje shady vaak, vind ik.
In welk opzicht?
Ja, schimmig. Dat je niet weet wat er... Ik hoor ook wel eens verhalen dat dan bijvoorbeeld iemand geboden heeft op een huis en dan achteraf gebeld wordt door de makelaar en zegt van ja, er is nog iemand die heeft net iets meer geboden. Mm-hmm. Maar dat dan 3 andere kopers precies datzelfde telefoontje krijgen. Weet je wel, het is allemaal... herken jij dit? Of Zit ik nu gewoon te
zwetsen? Ja, ik denk wel dat die verhalen tegenwoordig heel erg worden uitgemeten in de praktijk. Ja. Maar als je gaat kijken...
Er moet nog even een Kia Picanto bij en dan is het huis voor jou. Weet je wat?
Ja, maar ja, aan de andere kant, als de drie mensen tegelijk bieden... en die hebben allemaal hetzelfde bedrag geboden... en geeft die drie mensen ieder nog de kans om blind een bod te doen... dan ga je natuurlijk... Het doel van de makelaar is natuurlijk een woning zo duur mogelijk te verkopen. En wat we daarvan vinden, ja, dat mag ieder voor zich vinden. Maar die doet zijn werk.
Jij bent, 2015 begonnen,
ja,
bij de ING.
Ja, lang geleden.
Wanneer dacht je, ik ga dit bestaan in loondienst verlaten?
Eigenlijk 5 jaar ervoor al. Maar nee, ik heb altijd al wel de gedachte gehad om voor mezelf te beginnen. Alleen continu uitgesteld. Het is toch natuurlijk een stukje zekerheid wat je opgeeft. Helemaal als je jong bent, je moet alles zelf opbouwen. Moet je op een gegeven moment keuzes maken. Keuzes van bijvoorbeeld een huis kopen. Een stukje spaargeld opbouwen. Überhaupt maar eens een huurwoning zien te krijgen. Want ik heb zelf ook nog een tijdje gehuurd gezeten. En dan ga je toch anders op een gegeven moment kijken naar risico's. En heel lang heb ik gedacht, laat maar gaan. En het kost veel te veel energie, veel te veel geld, veel te veel tijd.
Voor jezelf beginnen, bedoel je?
Ja. Ja. Je moet natuurlijk allesomvattend. Hè? Het is, in loondienst is het simpel, je voert eigenlijk de taken waar je voor betaald wordt. En als je zelfstandig bent, dan moet je ineens hartstikke leuke podcasts zoals deze.
Hebben je niet gedwongen.
Nee, maar daar ga je natuurlijk wel. Ja. Dat hoort er ook bij. En dat vergeten heel veel mensen. Dat kost best wel veel tijd. De boekhouding, dat is ook iets wat je heel serieus moet nemen. Want als je daar eenmaal achter gaat lopen, dan is het klaar.
Maar toch dacht jij, ik ga weg. Ja. Waarschijnlijk had je een prima salaris, want een financieel planner in loondienst bij een grote hypotheekverstrekker of hypotheekshop, toch? Dat verdient was prima.
Ja, en tegelijkertijd is geld niet alles. En dat is heel makkelijk gezegd als je eenmaal op een salarisniveau zit dat je goed kunt leven. Maar tegelijkertijd mis je dan een stukje uitdaging. Dus wat ik heb gedaan is, ik dacht voor mezelf, ik ga... daarnaast neerzetten, een stukje hobbymatig ook, omdat ik dacht van... we zien wel wat schipstrand, want het is best duur om te starten in de financiële sector.
Nou, dat wou ik dus net vragen. Kan iedereen zich noemen wat jij
nee,
noemt?
Nee, hè? Je moet...
Je staat ingeschreven bij de autoriteit financiële markten, zag ik.
Ja, klopt. Überhaupt om jezelf hypotheekadviseur, want je hebt gradaties, hè. Om je hypotheekadviseurs te mogen noemen, moet je bepaalde certificaten vanuit de wet op financieel toezicht behalen. De basiscertificaten, dat is nog wel te doen. Maar de daaropvolgende certificaten begint al wat pittiger te worden.
Moet je dan cursussen volgen? Of,
Ja, dat zijn zulke pullen waar je doorheen moet zien te komen.
Wist je dat voordat je voor jezelf begon?
Ja, nee, want dat had ik natuurlijk toen ook al. Hè, want überhaupt om te mogen adviseren moet je dat al hebben. Daarbovenop ben ik dan ook nog eens aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners. Dat is een aanvullende opleiding. Dat is wel echt een pittige opleiding waar je maar zeker een half jaar tot een jaar aan kwijt bent, als je het dan al haalt. Mm-hmm. Om een bepaald kennisniveau te voldoen. En dan kun je daarmee vervolgens, ja, dan heb je het niet eens nodig om je aan te melden bij de AFM, maar daar moet je vervolgens wel een kennis- en ervaringstoets doen. Voldoen je meer aan of 8 of 9 jaar ervaring, aan advies moet je hebben. Of je krijgt een bepaalde beperking erop. Veel geld betalen voor de vergunning.
Ja, wat kost een vergunning?
Ergens tussen €3.000 en €5.000 überhaupt. Ja. Plus dan nog de lopende toezicht wat je jaarlijks moet betalen. Plus al die certificaten die je moet updaten en bij moet houden in je lidmaatschappen. Dus je bent snel ergens tussen de 10.000 en €15.000 per jaar kwijt aan kosten. En dan heb je nog niks.
Ja.
En dan moet je salaris nog komen. Dus ja, dan kun je wel gaan doortekenen wat het op een gegeven moment aan risico's met zich meebrengt. Wil je dat draaien houden?
En toch heb jij die stap genomen?
Ja.
En wat was dan de doorslaggevende factor?
Ja, heel stom. Ik denk de geboorte van mijn dochter.
Echt waar?
Ja, want dat was uiteindelijk dat ik dacht, als ik zo'n kleintje leven kan houden, dan lukt het eigen bedrijfje ook wel. Ja. Dat is heel stom, maar dat...
Nee, ik vind dat een heel goed argument eigenlijk.
Dat is heel stom, maar op een gegeven moment denk je dan van, ja, waarom dan ook niet? Ja. Probeer het er dan naast. En ik heb dat een stukje hobbymatig ook gedaan, dat ik dacht van, ik kreeg best wel wat vragen van vrienden ook, dat ik dacht, ja, laat ik het dan maar ernaast doen, want ik ben ook een tijdje iets anders gaan doen, puur omdat ik zoiets had van, ik wil ook eens een keertje wat anders doen na al die jaren in de financiële sector. En dan kom je er toch achter van, oude liefde roest niet, hè?
Wat was dat dan, het andere?
Ja, ik werkte bij een gemeente op een afdeling grondzaak, omdat ik het ook wel belangrijk vond om die kant van de medaille eens een keer te zien.
Ja.
Ik financier natuurlijk als iets klaar is. Maar het is ook goed om te zien, hoe werkt het nou bij het hele tot stand komen van plannen?
Ja.
Wat kun je daar nou van leren? Nou, en het fijne daarvan was dat ik dat daarnaast kon opbouwen. En op een gegeven moment dan zit je er zo diep in qua kosten en dan begint het een beetje te lopen dat je denkt van, ja, waarom ook niet?
Ja.
waarom laten we het dan niet gewoon proberen en gaan we gas geven en gaan we kijken waar het schip strandt. En dat lukt volgens nog aardig, maar mensen denken altijd van, als je financieel adviseur bent, dan word je meteen multimiljonair. Maar dat,
nee, dat geloof ik niet.
Nee, dat valt vies tegen de eerste jaar.
Of je moet allemaal hele shady constructies bedenken voor hele rijke mensen. Toch? Dan zou je misschien heel veel geld kunnen verdienen.
Ja, maar jij stelde net de vraag van, heb je liever één vermogende klant of 10 kleinere klanten? Kijk, ik denk als je werkt met geld, dus het is hypocriet om te zeggen dat geld niet boeit. Of het niks uitmaakt in dat opzicht. Maar het is veel leuk om die klantrelatie te onderhouden.
Ja, is dat een groot deel van je werk wat je leuk vindt, contact met klanten?
Ja, en net wat je ook zei met rust. Ik denk voor die 10 kleine klanten dat je heel makkelijk, heel snel en veel rust kunt bieden. En een vermogende klant heeft toch altijd bepaalde eisen. Die kunnen sneller terugkomen van, waarom voldoe je niet aan bepaalde rendementsgrondslagen? En de vraag is, wil je op die manier werken? Wat past bij je? En daar moet je ook in afbakenen van, wat voor type klant ga je bedienen? Hoe sta je erin? En gelukkig heb ik al die ervaring dat ik weet hoe mijn vak werkt.
Ja.
Maar als ondernemer kom je dan toch weer van een andere slag te staan.
Heb je wel eens een klant gehad waarvan je dacht, oeh, ik weet niet of ik deze moet aannemen, maar het betaalt wel lekker?
Niet voor het betaalt lekker.
Oké, okay. Maar wel gewoon überhaupt dat je denkt, dit is niet helemaal zuivere koek. Zuivere koffie.
Ja, maar tegelijkertijd ben ik dan ook wel zo iemand die helemaal gaat doorgronden, net zolang totdat er echt blijkt dat er niks aan de hand is. Mm. Kijk, als ik een klant heb dat ik denk, dat gaat hem echt niet worden. Met bijvoorbeeld, want dat is in onze sector ook wel een probleem, met valse loonstroken, valse werkgeversverklaringen. Kijk, als ze dat soort dingen detecteren, ben ik ook heel simpel. Dan zeg ik ook, bij mij moet je niet wezen. Nee. Dan moet je lekker weggaan.
Heb je dat wel eens gehad, dat je iemand ziet of iemand bij jou binnenkomt die documenten geeft waarvan jij denkt, dit is volgens mij niet in orde?
Ik heb het een keer gehad, ja.
En wat doe je dan?
Dan ga je onderzoeken. Dan ga je met zo'n klant kijken. Dan ga je. Ja, we kunnen natuurlijk tegenwoordig met brondata werken. Dus met een druk op de knop kun je alles zien vanuit het UWV, de Belastingdienst. En dan ga je kijken, worden salarissen uitbetaald? Hoe staat het bij het UWV geregistreerd? Als iemand aankomt met een werkgeversverklaring en er staat op vast contract. En ik zie bij het UWV dat er helemaal niks geregistreerd staat. Ja. Dan weet je dat er of de loonheffingen niet zijn ingehouden. Nou, daar kan een klant niet per se wat aan doen. Of er is
gesjommeld.
Ja, zo kun je het noemen. Maar ik zeg altijd, aannames zijn dodelijk. Dus je moet echt onderzoeken van, wat zie je? En wat kun je ermee? Je kunt niet zomaar op voorhand zeggen van, een klant is... jij zult het in dit geval ook wel eens hebben, dat je iemand ziet bijvoorbeeld met een auto en je denkt, dat kan niet. Maar tegelijkertijd, wat nou als blijkt dat het wel kan?
Ja.
Dan sta je met je mond vol tanden. Dus
ja.
Ik vind altijd, je moet altijd de diepte in met cijfers. En dat is wel het mooie van het vak. Ik kijk eerst naar de cijfers voordat ik naar de klant kijk. Want uit cijfers maak je alles op. Daar kun je bijna niet mee sjoemelen. Er zijn zoveel verschillende factoren. Als je daar goed aandacht aan besteedt, dan haal je dat er altijd wel uit.
Ja, cijfers zijn natuurlijk heel objectief. Dus er zit geen... hoe zeg je dat? Iemand kan misschien heel loesje eruit zien of zo. Mm-hmm. Maar de cijfers zijn dat niet. Of hoeven dat kunnen... Hè? Die hebben... Ja, spreken voor zich als het goed is.
Ja.
Maar goed, ik kan het toch...
Eens.
Ja. Dus eigenlijk moet je dan ook je eigen klanten eerst doorlichten.
Ja.
Dat lijkt me ook raar, toch?
Nee, niet per se. Kijk, want je moet toch wel weten wat je iemand adviseert.
Ja.
Kijk, stel dat ik de hele goede vrienden heb die komen naar me toe. Ja, ik wil 2 ton lenen op basis van de overwaarde van mijn woning. En ik zit te kijken en ik zie bijvoorbeeld dat die mensen alles opmaken. Ja, dan moet je ook kritisch durven zijn. Want ze betalen je wel geld uiteindelijk. En dan moet je ook kritisch durven zijn op wat je doet. En
je moet misschien ook impopulaire antwoorden geven.
Ja, maar het gaat erom hoe je dat brengt. En ik denk, als je dat doet met hart voor de klant, dan kun je eigenlijk altijd alles zeggen. Maar als je dat doet om een klant de les te lezen, ja, daar zijn mensen niet van gediend.
Hoe doe je dat dan? Ik denk dat veel ondernemers wel eens hebben dat ze slecht nieuws moeten brengen. Mm-hmm. Dat ze weten van, oké, vanuit mijn professie moet ik dit slechte nieuws brengen aan deze klant. Maar ja, je wilt de relatie goed houden. Wat is jouw tip? Hoe doe jij dat?
Door het probleem niet per se bij de klant neer te leggen. Maar door ook kritisch naar jezelf te kijken. Wat had je anders kunnen doen? Kijk, als ik blijkbaar bij een klant de verwachting had gewekt dat iets wel zou kunnen en het kan niet. Ja, dan is het heel makkelijk om te zeggen, ja, klant lukt niet, eigen schuld. Je hebt het inkomen niet of je hebt het geld niet of je hebt te veel dit of weet ik veel wat. Je kunt ook kritisch zijn en denken van, goh, had ik misschien niet iets anders moeten brengen? Had ik niet tegen die klant moeten zeggen van, goh, even slag om de arm houden? Gewoon kritisch naar jezelf durven kijken en ook kwetsbaar durven opstellen.
Ja, dus eventueel een fout die je zelf gemaakt hebt ook goed toegeven dan.
Tuurlijk.
Ja.
Je wordt nooit beter als je eigen fouten niet herkent.
Dat lijkt me een hele goede uitgangspositie, ja. Je begeleidt startende ondernemers ook.
Klopt.
Ik ben heel benieuwd wat de grootste financiële fout is die starters maken. Maar eerst gaan we 5 pittige vragen aan jou stellen.
Oh jee.
Als je nu YouTube aan hebt staan, klik even het tabblad open. Luister je via Spotify of Podimo, haal die telefoon uit je broekzak. Want Daniel krijgt 5 pittige vragen. Als hij die niet wil beantwoorden of niet kan beantwoorden, dan neemt hij een hap uit een van deze prachtige pittige papers. Doe je dat wel, Daniel, dan maak ik een diepe buiging en dan neem ik een hap.
Ik ga mijn best doen.
Wat was je grootste financiële blunder?
Ja, dat heb ik net eigenlijk al genoemd. Die robotstofzuiger.
Nee, maar ik denk, dat kan niet de grootste financiële blunder zijn.
Trouwen? Oh, laat me vrouw niet horen. Nee, ik denk... Ik denk persoonlijk auto's.
Auto's?
Ja, auto's. Hartstikke mooi. Ik heb nu ook een hele...
Wat rijd je?
Ik rijd een mooi Golf. Hartstikke leuke auto.
Helemaal getuned? Of?
Nee. Het is niet... geen ploffert uitlaten. Nee, wel een mooie. Maar het is gewoon, je denkt van je koopt een auto en je weet gewoon, je rijdt er 3-4 en je kunt 10.000-20.000 euro weggooien.
Ja.
Zonder geld. Maar het is wel leuk.
Ja, maar is het dan zonder geld? Als het jouw hobby, jouw passie is, dan is het dat toch gewoon... Ik neem op dus een half. Ik keur het goed. Wat kostte je bruiloft tussendoor? Wat kostte de bruiloft?
Dat was de vraag niet, hè? Veel te veel. Nee, dat is... Nee, maar net wat je zegt. Niet alles wat geld kost en... Lukt het?
Ja, deze gaat goed.
Neem nog een hap.
Oké.
<Okay. laughs> Nee, maar niet alles wat geld kost is geld weggegooid.
Goed.
Okay. Moet ik leven.
Volgende vraag. Hoe duur was jouw bruiloft?
ik denk dat ik alles bij elkaar met de huwelijksreizen zo erbij.
Alles?
20.000 euro.
20.000 euro.
Nou, dan hebben we het nog relatief klein gehouden.
Volgens mij valt dat wel mee. Ja, ik zit even te denken aan mijn eigen bruiloft. Ik kan geen cijfers onthouden of namen. Dus ik weet het niet meer precies, maar ik heb het gevoel dat het... Dat is nog wel erg, dat je het gekker had kunnen maken. Maar ik eet de rest van de paper op, omdat je eerlijk hebt geantwoord.
Goed zo.
Stel ik ondertussen vast de volgende vraag. Ik zit even te kijken, want ik kan nu uit meerdere kiezen. Ja, wel. Heb je wel eens een ondernemer begeleid waarvan je van tevoren wist, die gaat het niet redden?
Ja en nee. Ik heb heel vaak gedacht van dat gaat hem echt niet worden. En dat het hem achteraf wel wordt. En dan denk je wel eens bij jezelf van potverdikke me. Het gaat toch weer goed. Maar ik heb ook wel eens gehad van dat het kansloos dat je echt dacht van dit gaat hem gewoon niet worden. Dat mensen dan ook nog tijdig zelf afhaken.
Oké, maar dan neem je toch die klant aan als je van tevoren...
Nee, nee, daar ben ik ook gewoon heel eerlijk. Kijk, als dingen echt niet werken, niet reëel zijn, dan moet je ook gewoon reëel zijn naar klanten. Ik kan ook niet lekker slapen als je geld verdient en je denkt van ja, wat heb ik nou gedaan voor iemand?
Ja, nee, goeie. Ik neem nog een hap uit deze kleine, maar pittige peper. Stel ik ondertussen de volgende vraag.
Er zit nog een pitje in daar, hè?
Daniel wil misschien bloeden. Hoe heette die klant die je voor het laatst niet heeft aangenomen?
Ja, kom eens. Wacht niet. Welke was... Deze is goed, toch?
Die rode is goed, ja.
Even kijken.
Ik zou niet al te grote hap nemen.
Nee, joh.
Daniel heeft nu een hap uit de California Reaper. Nee, grapje. De Madame Jeannette.
Valt wel mee.
Valt mee? Het kan zijn dat het nog even duurt voordat hij komt. Hoeveel vragen heb ik nou gesteld? 4, hè?
3.
Nee,
4.
Nog eentje. Wat is het uurtarief of pakketprijs dat jij rekent voor ondernemerstraject?
Alles op uurtarief. Staat ook op mijn, als het goed is, staat het ook online.
Maar... Ah, nee, had ik moeten zien. Ja, Joep knikt.
Kan zijn dat die niet erop staat.
Nee, omdat waarschijnlijk heb ik niet goed gekeken.
Nee, ik heb een vast uurtarief van 150 euro, exclusief BTW.
Oké, dat is een mooi uurtarief. Ik pak er nog een gewoon voor een beetje wat ik doe deze ook. Dat neem ik dezelfde als jij.
Ah, ik ga er spijt van krijgen, man. Maar dat maakt niet
Voel je me branden?
Nou ja. Ja, joh, maar ik mag geen klantnamen noemen.
Nee, dat wist ik.
Privacy. Slim. Oh.
En terwijl ik een hap neem, zie ik die enorme hoeveelheid papers. Pitjes. Oh, dit is echt... Dus. Waarom ben jij niet aan het huilen, Daniel?
Eh?
Jij had dezelfde. Heb je het niet heftig?
Ja, de vlammen slaan me uit, maar ik hou me in.
Je hebt echt goede pokerface. Ja.
Emotie.
Ben jij een pokeraar?
Nee.
Moet je je emoties kunnen in bedwang houden voor je werk?
Ja en nee. Maar bovenal ja, want je moet af en toe ook... je moet professioneel blijven op momenten dat het niet gaat. Soms dan wil je wel eens tegen iemand zeggen van... Bijvoorbeeld met echtscheidingstrajecten. Het zijn hele zware trajecten. Dat zitten mensen te bekvechten om 500 euro.
Bij jou aan tafel.
Ja, en dan wil je iemand wel eens...
Klap geven.
Nou ja, jij zegt het, ik denk het. Maar dat kan dat natuurlijk niet. Dan moet je wel op een nette manier uitkomen door je emoties aan de kant te zetten.
Joep, wil jij een glaasje water? Melk pakken van mij. Oh, het gaat echt niet goed. Ik begon daar net al over voor de papervragen. Jij begeleidt startende ondernemers.
Klopt.
Wat is de grootste fout die zij maken op het gebied van financiën?
Slecht met geld omgaan. Slecht begroten. Ze denken vaak ook niet goed na over de start. Net wat ik zei bijvoorbeeld met het vak wat ik doe. Ja, je hebt vaak toch wel meerdere tienduizenden euro's nodig om jezelf draaiende te kunnen houden. Want je eerste geld binnenkomt, al kun je 10 klanten hebben. Eerst bij de notaris zitten met de koop van een huis, ben je 4-5 maanden verder soms. En ja, dan krijg je ook pas je geld. Maar tot die tijd moet je wel je rekeningen betalen. En daar zie je gewoon dat daar vaak niet goed over na wordt gedacht, over dat liquiditeitsstukje.
En dan ben jij degene die dat slechte of toch een beetje dat zeurderige nieuws moet brengen.
Ja, het is niet zeurderig, want anders komen ze in de valkuil dat ze straks geen geld meer hebben.
Ja.
En ik zie het eigenlijk als ik noem het ook altijd aan klanten, toen schop de goede richting in.
Ja.
Dat ze weten van, oké, ik sta naast je. Ik ben er niet om je af te kraken. Ik ben er om je te helpen je dromen te verwezenlijken. Maar moet ook reëel blijven. En als ik zie dat het echt niet gaat, dan gaat het gewoon niet. En dan geef ik dat aan. En dan is het ook aan een klant om te zeggen, maar wat doe je ermee?
Heb je als klanten die zichzelf ongelooflijk overschatten?
Ja, tuurlijk. Tuurlijk. Zelfs ook met hypotheken. Dat ze bij mij komen vertellen van hoe het werkt en wat ze allemaal willen. Dan denk ik, ja, doe het dan lekker zelf. Ga lekker online, ga kijken of je het zelf kan afsluiten. Veel plezier. Dan ga ik ook achterover zitten. Zo van, vertel het maar hoe het werkt. Ik heb een hbo-opleiding gevolgd, een paar flutcertificaten erbij, hè. Zeg het maar. En dan zie je ze ook wel indimmen van, oké.
Ja.
Rustig blijven.
Dus je laat niet over je heen lopen?
Nee, maar ik denk ook dat dat niet kan in dit vak. Want dan ben je echt, dan is echt het einde zoek.
Ja?
Ja, je moet wel sterk in je schoenen durven te staan.
Heb je wel eens vervelende situaties meegemaakt?
Fouten van mezelf? Of?
Ja, vervelende klanten die toch gefrustreerd zijn dat iets niet lukt. Of dat ze...
Eigenlijk niet.
Omdat hangt er ook wel vaak een soort van schaamte omheen, denk ik, rondom geld. Mensen moeten wel een soort van hun hele financiële hebben en houden aan iemand geven die ze niet kennen. Of als het vrienden zijn, erger nog, aan iemand die ze wel kennen.
Ja, maar tegelijkertijd is het ook aan mij om dat vertrouwen niet te schaden en het vertrouwen op te bouwen. En als je dat vertrouwen eenmaal hebt, dan is het ook niet zo moeilijk meer. Maar als dat vertrouwen er niet is, ja, dan kom je ook nooit tot een goede relatie met een klant.
Ja.
En zonder een goede relatie, ja, kan ik niks.
Tegenwoordig,
ga verder.
Nou, tegenwoordig heb je heel veel influencers.
Ja, mooi hè?
Ja, ik weet het niet. Ik zit dus, soms zit ik in een soort algoritme dat ik allemaal van dat soort crypto boys in mijn tijdlijn krijg. Of mensen die zeggen dat je naar Dubai moet verhuizen en zo min mogelijk belasting kunt betalen. Mm. En wat vind jij daarvan? Ik heb zo'n gevoel dat jij een hele uitgesproken mening over hebt.
Het mooiste vind ik altijd dat ze dan gaan zeggen, je moet dit doen, je moet dat doen, je moet zus doen, je moet zo doen, maar het is geen advies. En dan kijk ik bijvoorbeeld in de certificering die ik moet onderhouden, daar staat, wat is advies? Als je complex advies geeft, dan geef je advies over een specifiek product. Dus als ik zeg, je moet dit of dat kopen met die en die rentevaste periode, dat is advies. Maar wat zij doen, is ze zeggen, koop deze munt, koop dat, koop goud, koop zilver. En dan, ja, maar dat is geen advies, eigen verantwoordelijkheid.
Het is entertainment. Zeggen ze dan soms.
Ik vind het wel leuk om te kijken. Ik vind wel dat je dat soort dingen moet bekijken. Ja? Ja, tuurlijk. Ik vind, je moet dat wel zien wat er gebeurt. Want ik krijg ook klanten die langskomen die zeggen, ja, maar die van Instagram die heeft gezegd, je moet het zo doen. En ja, dan moet je toch wel een beetje weten wat er speelt.
Moet je antwoord op hebben.
Exact.
Ja, en wat zeg je dan?
Lachen.
Okay.
Soms heel hard lachen. Aan de andere kant dan ben ik ook benieuwd maar wat verwacht je dan van mij? Wat verwacht je dat ik als antwoord geef? Dat ik hetzelfde zeg? Dat ik iets anders zeg?
Nou ja, feit dat ze naar jou komen betekent misschien wel dat ze toch al niet heel serieus namen. Of misschien toch ook een echte expert willen. Maar...
Nou ja, dat denk ik ook. Ik denk dat is dan het uitgangspunt dat ik heb. Maar ik vind bovenal, je moet een klant wel serieus nemen. En ik vind het ook wel leuk om dat soort dingen te zien. Ik denk als je dat niet bijhoudt, dan weet je ook niet wat er in de maatschappij speelt.
Nee. Je mag natuurlijk geen advies geven. Althans, jij kunt natuurlijk. Ja, jij mag wel advies geven, sorry. Maar je kunt natuurlijk. Ik zeg het helemaal verkeerd. Je kunt natuurlijk. Die peper die werkt nog steeds door in mijn hele lichaam, sorry.
Bij jou in je mond, ik voel bij mij in mijn neus. Inmiddels.
Je kunt natuurlijk nooit advies geven aan een hele groep ondernemers. Maar is er een tip rondom geld die elke ondernemer zou kunnen. En in jouw ogen moeten toepassen?
Spaarzaam wezen.
Spaarzaam wezen.
Ja, en dan niet sparen in de zin van... Nou ja, eigenlijk ook wel. Ik merk dat tegenwoordig heel veel mensen die willen meteen investeren, meteen beleggen, meteen rendement maken. Maar dan denk ik van ja, maar wat ga je nou doen als je 3 maanden geen opdrachten binnen hebt? Je moet toch leven. Je moet toch je boodschappen doen. Je moet je autootje vol tanken. Dat zijn wel allemaal zaken waar mensen geen rekening mee houden. En sparen, ja, het levert niet genoeg op. Het is niet rendabel voor grote vermogens. Maar het is toch wel verdomde handig om gewoon te zeggen van ik heb een buffer voor minimaal 6 maanden om te zeggen ik kan zonder opdrachten gewoon leven.
Dat is jouw vuistregel?
Ja, zeker. Helemaal voor ondernemers.
Ja.
Particulieren zeg ik altijd 3 tot 6 maanden. Voor ondernemers is eigenlijk 6 maanden plus waarvan ik zeg hou dat gewoon altijd lekker op de rekening. Dan heb je nooit stress.
En hoeveel ondernemers ken jij die 6 maanden buffer hebben?
Die net beginnen, weinig. Die al langer bezig zijn. Bepaalde segmenten zijn heel spaarzaam. Bepaalde segmenten ook weer niet. Maar ja, dan krijg je weer een stereotypering. Maar ja, waar het geld makkelijk komt, daar zijn de mensen ook geneigd om te zeggen van ja, dat ben ik gewend, dus dat gaat nooit mis. Medisch specialisten bijvoorbeeld, die hebben altijd werk. Die denken bij zich, waarom moet ik daar geld voor opzij leggen?
Dus die zijn misschien extra makkelijk met geld uitgeven.
Ja, tuurlijk.
Terwijl zij natuurlijk net zo goed opeens zonder werk kunnen komen te zitten.
Nou, maar ja, denk bijvoorbeeld wat als er gebeurt dat, ja, dan denk je medisch specialist, maar stel dat ze ziek uitvallen. Wat dan? Dan kun je wel denken van, goh, ik heb een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Maar dan moet je er nog maar vanuit gaan, is die dekkend? Want heel veel sluiten maar van, denk je, ja, het zal. Vervolgens ook, keert die wel netto genoeg uit? Want wat heel veel mensen niet weten is, als jij een uitkering krijgt, word je zwaarder belast dan wanneer jij in lonings werkt. Dat heeft te maken met de heffingskorting van de belastingdienst. Ja, dat kan soms 1000 euro's per jaar schelen ten opzichte van wat je zelf zou verdienen in lonings, bruto.
Ja.
Dus ja, dat zijn dingen waar mensen hier geen rekening mee houden.
Ja, misschien een hele stomme vraag, maar ik heb altijd voor dat arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor ondernemers. Volgens mij is dat zelden een hele verstandige...
Nou ja, tuurlijk. Het is hartstikke goed om te doen.
Wel?
Ja, tuurlijk.
Ik heb het gevoel dat ze altijd wel een reden vinden om niet uit te hoeven keren.
Nee, dat valt wel mee. Kijk, okay. Ze zijn gewoon heel kritisch. Want als jij met iemand afspreekt om 1 ton te verzekeren en iemand zegt, ja, ik ben al 36 keer bij de arts geweest voor mijn rug. Ja, dan is het logisch dat zo'n verzekeraar zegt, ja, dat kunnen wij ook niet verzekeren. Want als je daardoor ziek wordt, ja, dan gaan we niet uitkeren. Ze zijn in de regel heel netjes, maar het klopt, het is fors. Maar ja, ze moeten ook fors uitkeren. En ja, sommige beroepen, daar is het gewoon heel moeilijk voor. Bijvoorbeeld de fysieke beroepen, die betalen echt hele hoge premies en die krijgen gewoon veel te weinig naar verhouding aan uurtarief uitgekeerd. Maar die kunnen ook bijvoorbeeld maar tot 60 uitkeren, maar die mensen moeten wel tot 68 werken.
Ja.
En ja, hoe ga je dat compenseren? Dat gat is er, dat kun je niet oplossen. En ja, we horen vaak ook alleen maar de horrorverhalen, maar ik zie ook de verhalen dat mensen gewoon wel uitgekeerd krijgen en dolgelukkig zijn dat ze zo'n verzekeringsproduct hebben.
Goed om te horen dat iemand die er verstand van heeft mij een beetje geruststelt dat het niet alleen maar...
Ja, ik kan ook negatief zijn, maar ik denk dat we een paar account managers gaan bellen.
Oh, je hebt een financieel belang. Om,
Nee, nul. Helemaal niks.
Hey, Daniel, je hebt best een hoog uurtarief, vind ik. 150 euro exclusief BTW, ja. Zei je. Is dat wel eens moeilijk om uit te leggen aan klanten?
Nee.
Nee?
Nee. Nee, want wat is hoog? Kijk, hoog is als jij een uurtarief rekent waarvan je zegt van dat is niet reëel. Maar net wat ik al zeg. Ik heb bijvoorbeeld, het eerste gesprek is altijd kosteloos.
Okay.
Vaak zit ik met klanten die bijvoorbeeld met een huis willen kopen. Die kunnen mij bellen voor zoveel ze willen. Vragen stellen zoveel ze willen. Voordat ze überhaupt iets
tekenen.
Ja, dat
snap ik met dat uurtarief.
Ja, maar, nee, maar al bellen
ze... Oh, sorry, voordat ze...
Ja. Nee, maar dat is, want daar werk ik met vaste fees bijvoorbeeld. Okay. En dan bellen klanten mij voordat ze überhaupt iets getekend hebben. Dan ben ik al 3-4 uur verder.
Ja.
En wat nou als die zeggen, ja, dankjewel, maar ik ga weg. Ja, dat zijn dan uren die ik niet kwijt kan.
Ja.
En met planningen bijvoorbeeld, daar heb je weer een ander stramien. Want dat is echt heel erg maatwerk. Want iedere onderneming en ondernemer is weer anders in privé. En dan hangt het er ook vanaf hoeveel uren je kwijt bent. Maar in de regels zorg ik wel altijd dat ik mijn vaste tarieven toestuur. Omdat het gewoon beter is voor de klant. Die heeft duidelijkheid. En voor mij ook, want ik weet dan ook wat wordt er verwacht van mij, van een klant. En dan heb je ook geen onduidelijkheid.
Hoe heb je dat uurtarief bepaald eigenlijk?
Heel simpel kijken, wat heb ik nodig, wat kost het en bovenal, wat blijft onderaan de streep over? Want als je hem helemaal gaat strippen, wat gaat er naar de inkomstenbelasting? Wat ben ik kwijt aan verzekeringen, pensioenopbouw? Kijk, wat heel veel mensen bijvoorbeeld niet beseffen is, ik moet zelf nu ineens 10.000 euro per jaar aan, moet ik een lijfrenteproduct storten voor mijn eigen pensioen, als het niet meer is. Arbeidsongeschiktheidsverzekering, 200 tot 300 euro in de maand. Boekhoudpakket is
heel goedkoop.
Hartstikke mooi. Maar de licenties, mijn software, ben ik ook bijna 400 euro in de maand voor kwijt. En dat zijn kosten die een klant niet ziet.
Ja.
En ja, daar moet je iets reëels in vinden van wat ben je kwijt, wat heb je nodig en waar wil je ook naartoe? Tegelijkertijd zie ik in de markt ook mensen die bijvoorbeeld 200 euro per uur rekenen. En ja, daar kun je van vinden wat je wil. Maar uiteindelijk is het wel bedrijfseconomisch winstmaximalisatie. Als een klant bereid is dat te betalen, ja, dan reken ik eigenlijk te weinig.
Ja, dus waarschijnlijk binnenkort de prijs omhoog.
Nou, moet ook reëel blijven, moet ook leuk blijven. Goede tarieven rekenen, moet je goed werk voor leveren. Ik vind bovenal kwaliteit is essentieel. Daar ga ik ook echt niet van wijken. Want ik krijg ook wel eens de vraag van, kun je het niet voor de helft doen?
Ja, dan zeg ik wou dat nou mijn volgende vraag zijn. Dan krijg je wel eens mensen die willen afdingen op de prijs.
Ja, daar heb ik wel eens gehad. En dan zeg ik, staat de action op mijn voorhoofd. Maar nee, maar ja, je levert een bepaalde kwaliteit. En ik vind als mensen dat niet willen betalen, dan is dat een goed recht. Als ik veel te duur ben, heb ik 0 klanten. Als ik veel te goedkoop ben, heb ik veel te veel klanten. Dus je moet daar ook reëel in zijn. Dus je hebt ook een stukje goodwill waar je je uurtarief in bepaalt. Van, ja, wat zijn klanten bereid te betalen voor jouw toegevoegde waarde als kennis en kunde?
Jij bent nu ruim 10 jaar actief in deze branche. Een jaar geleden voor jezelf begonnen. Mm-hmm. Als je terugdenkt naar dat moment dat je uit de Kamer van Koophandel stapte, wat zou je jezelf als advies geven?
Niet zo druk maken. Nee, je gaat je van alles. Van, hoe gaan we het nou doen? Hè? En hoe gaan we nou verder? En hoe gaan we het nou inrichten? Heel veel tijd ook genomen om de boel goed neer te zetten. Alles te goed willen doen. Dat is wel iets waar ik vaker tegenaan loop in mijn leven. Ja, ja, dat moet je ook loslaten. Ja, maar dan moet je ook op een gegeven moment loslaten. En daar heb ik ook wel heel veel klanten van gehad die mij belden van, Daan, ik heb net een huis gekocht. Dat ik zei, ja, maar ik heb de boel nog niet rond, jongens. Ik kan even niks.
Ja.
Ja, dan denk je wel van jezelf dat je het geld ziet wegvloeien. En achteraf denk je van, je had nog maar gewoon gestart en dan maar een beetje rommelig. Maar ja, aan de andere kant, het loopt zoals het loopt. En van fouten maken leer je.
Mooi. Daniel Bos, dankjewel. Dit was Pepers en Pegels, een podcast van Bunny. De redactie was in handen van Joep Verwerda. De techniek en montage door Robert Huuske. Mijn naam is George Verwerda. Bedankt voor het luisteren en maak er wat moois van.